Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen is het voorbereiding op het heilig avondmaal. Volgende week zondagmorgen is de viering van het heilig avondmaal. En 's middags de nabetrachting erop. Aanstaande woensdagavond 22 maart vergadert de kerkraad vanaf 7:30 op de kerkzolder. In deze dienst zijn bij de inzameling van uw gaven er twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 54, vers 1 en vers 2. O God, verlos mij uit de nood. En vers 2, want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. Ik zie tirannen. En wat er volgt, Psalm 54, vers 1 en 2.
Oh,
Ook vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Na het horen van Gods wet zingen we uit Psalm 119 het 11e vers. Dat toch uw gunst mijn ziel van smaad bevrijdt, die op mijn hoofd verachtelijk neer zou dalen. Daarna lezen we verder uit het woord van God, opnieuw uit het evangelie naar Johannes. We beginnen te lezen bij hoofdstuk 18, vers 28 en lezen door tot hoofdstuk 19, vers 7. Dus we luisteren naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 11 en we lezen Johannes 18, vers 28 tot en met 19, vers 7.
Al deze woorden zeggende: ik ben de Heeren, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heeren, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heeren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heeren uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zij dan leidde Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg. En zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordende en zeide tot hem: indien deze geen kwaaddoener was, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelven, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordende: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordende: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik den Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordende: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte, dat ik u op het Pascha een loslaat. Wilt gij dan dat ik u den koning der Joden loslaat? Zij dan riepen alle wederom, zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Toen nam Pilatus dan Jezus en gezelde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende doornen de kroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Godzoon gemaakt.
Gemeente, ik bedien u in deze dienst van voorbereiding het woord van God uit het schriftgedeelte dat u zojuist is gelezen. En als kerntekst noem ik u Johannes 19, vers 4 en 5. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat ge weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen: zie de mens. Tot zover de tekstwoorden. Gemeente, bidden we nu eerst om het licht en de leiding van de Heilige Geest op een gezegende dienst. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor onze ouderen, voor wie het niet meer gaat om met ons naar de kerk te komen, in het bijzonder bidden we vanmorgen voor onze zuster Heren Meijer. We bidden ook voor onze broeder J. Hogendoren. Komende woensdag moet hij naar het ziekenhuis voor een hartkatheterisatie. Laten we de Heren bidden. Heer in de hemel, groot en machtig God, u die de heilige bent, die in uw woord zichzelf hebt geopenbaard als de barmhartige, maar ook als de rechtvaardige, de genadige. U die groot bent van goede tierenheid, tot u willen wij komen in het gebed. Allereerst om u te loven en te prijzen, drie enige God om wie u bent. En dat u ons nabij komt in uw woord, dat we uw stem mogen horen, hier in de Elimkerk, maar ook thuis als we met deze dienst verbonden zijn. En u liet uw stem al horen door de woorden van uw heilige wet, allereerst. Heere, geef in ons hart een besef van onze zonde, onze schuld tegenover u, om dan ook met berouw voor uw aangezicht te komen en u hartelijk te belijden dat we gezondigd hebben in gedachten, woorden en daden. Heere, vergeeft u al onze zonden, ook van de achterliggende week. Reinig ons door het bloed van de Heere Jezus Christus. Vernieuw ons door uw geest. Maar uw stem klonk ook door het evangelie dat we lazen. Dat u, Heer Jezus Christus, voor de aardse rechter stond. Onschuldig, maar toch veroordeeld. Heere, doe ons vanmorgen uw lijden recht betrachten. Want naar uw lijden in het bijzonder verwijzen toch de tekenen aan het heilig avondmaal. In deze dienst bereiden we ons erop voor. Als u het geeft, zullen die tekenen van brood en wijn volgende week klaarstaan. En dan krijgen we de vraag naar ons toe hoe het ervoor staat tegenover u. Of we u, Heer Jezus Christus, hebben leren kennen door het geloof. En dat we ook zo gemeenschap met u oefenen, ook door het sacrament van het avondmaal. Maar Heere, dan weet u ook dat als we zien op wie wij geweest zijn sinds de laatste avondmaalsbediening, dat we zoveel reden hebben om beschaamd ons hoofd te buigen. Dat we u niet gediend hebben zoals u dat waard bent. Dat we niet met u geleefd hebben zoals we beloofd hebben. Heere, ontfermt u zich over ons. Laat het voor ons een wonder zijn dat uw liefde en uw trouw veel groter zijn dan die van ons. Maar laten we ons ook in deze week dan onderzoeken. Ken ik mijn zonde en vervloeking? Ken ik mijn schuld in het licht van uw recht en uw wet? Maar weet ik ook van die opzoekende zondaarsliefde in Christus? Heere, bewaar ons ervoor dat we alles zomaar als automatisme ervaren en zo dan willen deelnemen aan het avondmaal. En daarom bidden we u, niet alleen voor deze dienst, maar ook voor deze week, om het licht en de leiding van uw geest, dat die ons door uw woord leidt. Leidt tot Christus en tot het leven uit hem. Heere, dat bidden we u ook voor hen die u niet kennen met hun hart. Die zich wellicht nog prima thuis voelen in deze wereld zonder dat u daarin een rol speelt. Heere, geef dan bekering, geef dan buigen voor u. En dat we het niet meer uithouden zonder het Lam van God. Heere, mag zo uw woord vanmorgen kracht doen, vertroostend, vermanend, bekerend en vernieuwend. Heere, wees u zo met de hele gemeente in deze week van voorbereiding. Dat geldt ons allemaal, maar ook onze kinderen, onze jongens en meisjes. Het geldt ook onze jongeren die nog geen belijdenis hebben gedaan. Toch worden we opgeroepen om onszelf te onderzoeken. Heere, geef dat ze ook onder uw woord vanmorgen uw stem zullen horen. Maak onze kinderen, onze jongeren jaloers op het leven met u. Vanuit uw genade. Wilt u in deze dienst alles wegnemen wat ons hinderen kan? U weet wat er in ons leven speelt, waar onze gedachten mee bezet zijn. De zorgen, de pijn en het verdriet dat we kennen. Misschien moedeloosheid of dingen waar we niet overheen zien. Heere, laat ons hart toch geopend zijn voor u en voor uw woord. We willen u ook in het bijzonder bidden voor onze ouderen, voor wie het niet meer gaat om naar uw huis te komen. Vanmorgen voor onze zuster Heeren Meijer. Heere, u kent haar. Ondersteunt u haar. Laat uw stem horen in haar hart. En doe haar zien op het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. We bidden u ook voor onze broeder Hogendoren, die woensdag naar het ziekenhuis moet voor een hartkatheterisatie. Heere, gaat u met hem. Wilt u de behandeling zegenen? En mag hij zich daarin ook overgeven in uw handen? Wilt u uw zegen schenken? En mag hij zo ook weer thuiskomen? Wees zo met ons in deze dienst. Kom met uw Heilige Geest. Ja, wilt u in het middelpunt staan? Ook als we bidden, als we zingen, als we luisteren naar uw woord en als uw woord spreken. En wilt u de Satan weren, dat hij zijn schadelijke werk niet zal doen onder ons. En dat alleen om de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij bidden het u, alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 82. Psalm 82, vers 1, 2 en 3. In de achtbare godsvergaderingen staat God als richter der gedingen. Vers 2 toont aller goden God te vrezen en ook vers 3. Maar ach, hier is het recht vergeten. En wat er volgt in Psalm 82, vers 1, 2 en 3. Bij de inzameling van uw gaven en als inleiding op de prediking. Laten we straks in antwoord op de prediking zingen Psalm 40, het 8e vers. Dus Psalm 40, vers 8 na het Amen. Lezen we nu eerst het eerste deel van ons avondmaalsformulier, waarin het gaat over de vraag hoe we onszelf moeten voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig, dat betekent op onwaardige wijze, dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, allereerst dat we ons vooraf recht beproeven. En daarnaast dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken, drie delen. Ten eerste, laat een ieder bij zichzelf bedenken zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, dat is verafschuwen, en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn geliefde Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede, laat een ieder zijn hart onderzoeken of hij ook deze gewisse, deze vaste en zekere belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat een ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En ook of hij zonder enige geveinsdheid, dus zonder huichelen, alle vijandschap, haat en nijd van harte aflegt en een ernstig voornemen heeft om vanaf nu en voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Maar alle die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Daarom vermanen wij allen naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus om zich van de tafel van de Heere te onthouden die zich met de navolgende ergerlijke zonde besmet weten, en verkondigen wij hun dat ze geen deel hebben in het rijk van Christus. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee, mensen of andere dingen zegenen en die aan zo'n zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte en muiterij, dat is opstand en verzet, in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, dat zijn ruziezoekers, en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, alle hoereerders, of alle mensen onder die ontucht of incest plegen, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers. Dat zijn mensen die gokken. Gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen van het avondmaal onthouden, omdat Christus die alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun gericht, hun straf en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot dit avondmaal des Heeren gaan mag, dan alleen zij die zonder enige zonde zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen, te belijden, dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, ook al is het dat we nog vele gebreken en ellende in ons bevinden, in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. Dat we ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als wij schuldig zijn. Maar dat we dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, ondanks, desniettegenstaande, dus hoewel dit allemaal zo is, aangezien zulke gebreken ons door de genade van de Heilige Geest van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij er vast en zeker van zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade zou aannemen en zo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste deel van ons avondmaalsformulier. Geliefde gemeente, wat is de belangrijkste vereiste voor een rechter? Als er een misdaad gepleegd wordt en er wordt een verdachte voor een rechter gebracht, wat moet een rechter dan in de allereerste plaats doen? Nou, het allerbelangrijkste is dat hij eerlijk en onafhankelijk oordeelt. Als een rechter oneerlijk is of dat hij omgekocht kan worden, dan is dat heel erg. Dan zeggen we, het recht struikelt over de straat. Dan wordt het recht willekeurig toegepast. En wat is daarvan het gevolg? Nou gemeente, dan kunnen onschuldigen veroordeeld worden en schuldigen kunnen vrijgesproken worden. Dat gebeurt er als een rechter niet eerlijk is. En dat is precies de aanklacht die klinkt in Psalm 82 die we net gezongen hebben. In die psalm veroordeelt de Heere oneerlijke rechters. Het gaat in Psalm 82 over een vergadering van goden, maar als je die hele psalm leest, dan ontdek je goden, dat gaat over rechters. En wat zegt de hemelse rechter dan? De drie enige God, de rechtvaardige. Wat zegt hij dan in Psalm 82? Hij vraagt, hoe lang zult u onrecht oordelen? Hoe lang zult u het aangezicht van goddelozen aannemen? Dat betekent kijken naar het gezicht van goddelozen, hen naar de mond praten, hen bevoordelen. Nou gemeente, dat is precies wat daar gebeurt in Jeruzalem. Voor die rechter Pontius Pilatus. Hij was stadhouder, landvoogd over Palestina. Maar hij was ook de hoogste wereldlijke rechter in Israël toen de Romeinen het daarvoor het zeggen hadden. En voor die rechter komt de Heer Jezus te staan. Hij, de rechtvaardige, wordt geoordeeld door die heiden. De overpriesters en schriftgeleerden hebben hem voor Pilatus gebracht. Jezus moet de dood sterven. Maar ze mochten dat vonnis zelf niet uitvoeren en daarom staat Christus daar voor de rechter. Hij wordt daar gebracht als de grootste misdadiger. En zijn beschuldigers eisen de dood. Daar staat de hemelse rechter voor de aardse rechter. En die aardse rechter is onrechtvaardig. Niet eerlijk, niet betrouwbaar. Het recht struikelt inderdaad op de straten van Jeruzalem. En toch heeft Christus in die weg aan het recht van zijn vader voldaan. Laten we gaan luisteren naar de tekst uit Johannes 19, vers 4 en 5 is de kern. We vatten de tekst en het verband samen onder het thema de lijdende Christus bij de rechter. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats, zie de spot. In de tweede plaats, zie de mens. En in de derde plaats, kort, zie uw redder. Dus de lijdende Christus bij de rechter. Zie de spot. Zie de mens. Zie uw redder. Dus allereerst, zie de spot. Gemeente, na zijn zielenlijden in de Hof Gethsemane, waar dominee Post 2 weken geleden over gepreekt heeft, en na zijn verhoor voor Annas en Caiaphas, die hoge priesters, waar dominee Versluis vorige week over preekte, na die gebeurtenissen is het oordeel over Jezus ten volle besloten. Want wat het Sanhedrin al besloten had, hadden ze via oneerlijke getuigen voor elkaar gekregen. Hij heeft God gelasterd. Hij moet sterven. Blinde haat was er tegen Jezus van Nazareth bij de Joodse leiders. Maar ze kunnen dat doodsvonnis, ik zei het u net al, niet zomaar zelf uitvoeren. Daarvoor moesten ze naar de stadhouder Pilatus. De Romeinse overheid had het de Joden verboden om nog langer doodsvonnissen uit te voeren. En daarom staan ze daar, met hun haat, met hun veroordeling van Jezus, voor het rechthuis van Pilatus. En nee, ze gaan niet naar binnen. Want dan worden ze onrein. Dat mag niet, zo vroom zijn ze wel. Want dan kun je straks het Pascha niet vieren. Maar ze blijven buiten staan en ze willen maar één ding, dat Pilatus hun vonnis overneemt. En dat hij toestemming geeft voor de doodstraf. Maar gemeente, en dat is opvallend, dat doet Pilatus niet zomaar. Dat is op zich goed van hem. Hij gaat de zitting echt openen. Hij vraagt met welke beschuldiging ze daar komen tegen Jezus. En dan proberen ze dat eerst nog te ontwijken door te zeggen, ja, als we geen beschuldiging hadden, dan zouden we hier niet staan. Maar ze voelen al snel aan, Pilatus wil die rechtszaak inhoudelijk voeren. En dan neemt Pilatus Jezus mee naar binnen. Zo moet u dat zich voorstellen. Jezus en Pilatus en de soldaten van Pilatus zijn in het rechthuis en het volk en het Sanhedrin staat buiten te wachten. En daarbinnen vindt het gesprek plaats, wat we hebben gelezen aan het slot van Johannes 18. En daar spreekt de Heer Jezus met Pilatus over zijn koningschap. En over zijn koninkrijk. Dat niet van deze wereld is. Omdat anders zijn dienaren wel gekomen hadden en hadden voorkomen dat hij daar nu staat. En dan spreekt de Heer Jezus over waarheid en over recht. En Pilatus begrijpt er niets van. Die komt dan met die vraag, ja, wat is waarheid? Hij is er totaal blind voor dat daar de waarheid voor hem staat. Maar ondanks die vraag trekt Pilatus wel een heldere conclusie uit dat gesprek met de Heer Jezus. Hij heeft Jezus verhoord en het is hem duidelijk, er is helemaal geen grond voor een doodsvonnis. Sterker nog, er is helemaal geen grond voor welke veroordeling of straf dan ook. En dat zegt Pilatus dan ook. Ik vind geen schuld in hem. Nou, zo hoort een rechter te handelen. eerlijk, onafhankelijk. Maar gemeente, dan begint het gedraai en het gekonkel. Dan blijkt dat Pilatus zijn eigen positie liever heeft dan het recht. Want als het volk het hoort en als het Sanhedrin dat hoort, ik vind geen schuld in hem, dan zien ze dat het helemaal misgaat. En de Joodse leiders en het volk zetten Pilatus onder grote druk. Ja, en dan gaat hij schipperen. Hij wil geen oproer. Hoe draait hij zich hier onderuit en dan gaat hij eerst nog proberen, we hebben daar een aantal jaar geleden bij stilgestaan, om het via die gewoonte te doen, om met Pasen een gevangene los te laten. Maar in tegenstelling tot wat Pilatus dacht, kiest het volk voor Barabbas, die moordenaar. En als Pilatus dat ziet, dan kiest hij voor een andere tactiek. Hij laat Jezus geeselen. Hij neemt hem mee naar binnen en zijn soldaten mogen hem toetakelen. En dan zal hij hem straks nog eens aan dat volk laten zien. En dan zullen ze wel medelijden krijgen. Dan zullen de mensen wel zien, van deze Jezus heb je niets te vrezen. Ja, het gaat nog verder. De soldaten mogen een wreed spotspel met hem spelen. Met koning Jezus. Hij is toch een koning? De koning van de Joden? Nou, dan zullen ze eens laten zien wat voor koning dat volk heeft. Wat doen die soldaten dan? Ze vlechten van doorntakken een kroon. En ze drukken die op het hoofd van Jezus. En diep gaan die doornen in zijn hoofdhuid. Bloedend staat hij daar. En er komt een van die soldaten, die heeft nog een oude soldatenjas, een purperen mantel, een koningskleed. En ruw werpen ze die om het bebloede lichaam van de Heer Jezus. En in het evangelie van Matthäus staat er dan nog bij dat hij ook nog een rietstok in de hand gedrukt krijgt. En dan vallen ze voor hem neer, voor die spotkoning. Wees gegroet, koning van de Joden. En ze gebruiken daar woorden die normaal gebruikt worden bij de begroeting van een Romeinse keizer. Maar ondertussen is er natuurlijk van eerbied geen enkele sprake. Want er staat bij, ze slaan hem in het gezicht. Gemeente, dit gebeurt allemaal in het rechthuis. Spot met Christus koningschap. Spot met Christus koninkrijk. Want dat koninkrijk, dat was toch niet van deze wereld? Hij was toch voor een bijzondere taak naar deze wereld gekomen? Dat had hij net tegen Pilatus gezegd. Nou eens zien wat er van terecht komt. Gemeente, jongeren, ouderen, wat gebeurt hier? In dat rechthuis. Wie staat hier? Is dat zomaar een bijzondere rabbi? Is dat een buitengewone weldoener? Wonderdoener die in ongenade gevallen is? Is het een wereldverbeteraar die als martelaar eindigt? Nee, gemeente, hier staat de zaligmaker. Hier staat de rechtvaardige in wie nooit bedrog of onrecht gevonden is. Hier staat de eeuwige Zoon van God die de menselijke natuur heeft aangenomen. En die als God en mens in één persoon op weg is naar het kruis. En die zo de vervloeking op zich neemt. Hier staat de Koning der Koningen, de Heere der Heren. En hij bloedt uit vele wonden. Maar dat bloed dat stroomt hier uit het Lam van God. Die hier nu door een onrechtvaardige rechter gestraft wordt. Gemeente, hier staat de eeuwige en enige knecht des Heren. over wie Jesaja heeft geprofeteerd. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Hier staat hij die om onze overtredingen is verwond. En om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. Zo moet u naar die spot kijken. Dat mag niet buiten u omgaan. Ja, wat hier met Christus gebeurt is onrecht, maar hij staat hier niet voor zichzelf. Heb jij hem daar al eens zien staan? In uw plaats. In jouw plaats. Als je daar die spot ziet en die verwondingen, snijdt het dan door je ziel heen. Hij is om mijn overtredingen daar verwond. Hij wordt daar verbrijzeld om mijn ongerechtigheden. Want zo wil hij middelaar zijn tussen God en mensen. Alles wat Pilatus doet, alles wat die soldaten doen, het spotspel dat ze spelen. Hij ondergaat het vrijwillig, het overkomt Jezus niet. Dit overkomt hem niet. Dat zegt hij zelf in vers 11, ietsje later, tegen Pilatus. U zou geen macht hebben tegen mij als het u van boven niet gegeven zou zijn. Maar zo vrijwillig wil hij aan het recht van zijn vader voldoen. Om een gevloekte te worden. Een veroordeelde. Om zo de vloek te dragen die door mijn zonde in de wereld gekomen is. Gemeente, misschien vindt u het wel allemaal grote woorden, maar hebt u zo uw zonde al eens gezien? Want dit staat niet in de Bijbel om uw medelijden op te wekken. Maar om u aan uw zonde te ontdekken. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Elke druppel bloed die hier al vloeit tijdens die spot in dat rechthuis. Tijdens die geeseling, dat is bloed ten leven. Bloed is immers het teken van leven. Dit bloed van de middelaar is noodzakelijk voor ons om voor God te kunnen bestaan. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. En als je aan het heiligavondmaal deelneemt, dan wijst de beker met wijn naar dit bloed dat stroomt tijdens die spot. Maar weet u er dan van waarom u dat bloed nodig hebt? Kent u dat? Dat wegschuilen achter het bloed van Christus? Als de Heere zegt, als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Want gemeente, dat de Heer Jezus Christus hier zo bespot wordt, zo geslagen, verwond, daarin blijkt Gods eeuwige liefde. Ja, Gods liefde. Want het is liefde van de Vader die zijn Zoon heeft overgegeven om zo bespot en geslagen te worden. Het is liefde van de Zoon om die spot te ondergaan. Het is liefde van de Heilige Geest om dat druppelende bloed van Christus te nemen en toe te passen aan harten van zondaren die verdiend hebben om daarop veroordeeld te worden. Want het zijn mijn zonden, het zijn uw zonden, waardoor Christus daar gegeeseld wordt, bespot, veracht, geslagen. Het zijn uw ongerechtigheden die hem daar veroordelen. En daarom, als u ziet op die spot, ziet dan ook op uzelf. Klaag over uw zonde. En overdenkt die de komende week, zoals we ook in het avondmaalsformulier lazen, laat een ieder bij zichzelf overdenken zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Want wat hier gebeurt, dat wordt bedoeld met die zin. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn geliefde zoon Jezus Christus gestraft heeft. Dat gebeurt onder andere hier. Want van de wonden van Jezus geldt wel in heel in het bijzonder. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En als we ons vanmorgen voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal, is dat een belangrijk aspect. Dat we onszelf voor de Here zullen vernederen in ootmoed. Want Christus leidt dit alles als rechtvaardige voor de onrechtvaardig. En dan is het van tweeën één. Of u bent zelf helemaal een rechtvaardige. Dan kunt u recht voor God bestaan. Of u bent dat niet. En dan bent u een onrechtvaardige. En dan is er alleen maar zaligheid en redding en behoud achter het bloed hier van het vlees geworden woord van God. En om avondmaal te kunnen vieren, moet je iets van die vergevende toepassing van dat bloed kennen. Van Gods genadige omzien in Christus, ik voor u. En nee, dat heeft Pilatus allemaal niet begrepen. Hij laat Jezus bespotten. En ondertussen wil hij daarmee zijn minachting laten zien, ook tegenover de Joden. Want is dit nu hun koning? Is dit nu de koning der Joden? En zo brengt hij hem na die geeseling en na dat spotspel weer naar buiten. Waar die menigte staat. En dat brengt ons bij het tweede. Zie de mens. Gemeente, wat daar gebeurde, die geeseling en dat spotspel in het rechthuis. Daar heeft Christus, zoals we dat elke zondagmiddag belijden, geleden onder Pontius Pilatus. Maar Pilatus heeft een doel ermee, met die geeseling, met die spot. Want hij komt met Jezus naar buiten en er staat daar voor het rechthuis de menigte van het volk en het Sanhedrin, de overpriesters, de schriftgeleerden. Die staan daar allemaal nog, op Gabbata, zo heet die plaats. Ook wel Litostrotos genoemd. Dat is een stukje geplaveide straat voor het rechthuis. Nou, daar op Gabbata zal het stil geworden zijn. Pilatus gaat spreken, daar komt hij met Jezus. Wat ziet hij eruit? Zal hij het doodsvonnis uitspreken? Zal hij de eis van de Joden inwilligen? Nee. Nee, nog niet. Hij zegt iets anders. Het is al de tweede keer. Zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat ge weet dat ik in hem geen schuld vind. Gemeente, laten we hier even stilhouden. Bij dit wat Pilatus nu voor de tweede keer zegt. Geen schuld in hem. In Christus. Dat zegt Pilatus voor de tweede keer. Werkelijk geen schuld. En Pilatus zei dat maar oppervlakkig. Hij had ontdekt dat Jezus geen oproerkraaier was. Dat Jezus niet de revolutie predikte. Hij had geen programma om de macht van de Romeinen te breken. Maar er was ook geen schuld in Jezus als het gaat om die beschuldiging van de Joden. Daar had Pilatus geen verstand van. Maar dat blijkt wel. Want de Joden hadden hun eigenlijke oordeel nog helemaal niet gezegd. Die noemen ze pas in vers 7. Godslastering. Hij heeft gezegd dat hij Gods zoon is. Even tussen haakjes. Hoort u wat de beschuldiging van de Joden eigenlijk is? Ze beschuldigen hem van het feit dat hij zich geopenbaard heeft zoals hij werkelijk is. De eeuwige en enige Zoon van God, de beloofde Messias, maar ze geloofden het niet. Ze zijn verblind door ongeloof en haat en daarom hadden ze Leviticus 24 vers 16 erbij gehaald. Wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. Hij had hun positie aangetast van de farizeeën en de schriftgeleerden. Maar dat hij nu ook is, zichzelf God zo noemt. En zo zijn ze gekomen, maar ze hebben het niet gezegd. Want ze dachten, dat maakt geen indruk voor Pilatus. We zeggen wel dat hij een oproerkraaier is. Maar nu heeft Pilatus dat onderzoek gedaan en hij zegt, ik vind geen schuld in hem. Hij is geen oproerkraaier. Maar gemeente, wat hij daar zegt, dat is wel waar. Het is eeuwig waar. Wat Pilatus die heiden hier naar voren brengt, is een evangeliewaarheid. In hem is geen schuld, zegt de aardse rechter. Maar gemeente, juist omdat dat waar is, is de Heer Jezus de enige en volkomen zaligmaker. Hij draagt geen eigen schuld. Hij heeft nooit één zonde gekend of gedaan. Hij heeft geen erfzonde. Ja, hij staat daar verwond, bebloed, gemarteld, geslagen. Maar hij staat daar tegelijk volkomen rein en heilig, onschuldig. Hem hebt u nodig, gemeente. Dit onschuldige lam van God. Hem heb jij ook nodig. Alleen omdat in hem geen schuld is, zoals Pilatus zegt. Daarom kan hij uw en jouw borg zijn. Alleen daarom kan hij in uw en jouw plaats staan. Niet zozeer voor de aardse rechter, maar bovenal voor de hemelse rechter. Want ook al heeft deze zaligmaker geen schuld in zich, zoals Pilatus zegt. Ik vind geen schuld in hem. Pilatus weet niet dat er wel grote schuld op hem ligt. Hij staat daar beladen met de schuld van al de zijnen. Met de schuld van ieder die hij al van eeuwigheid af van zijn vader ontvangen heeft. Hij staat daar rein en heilig voor doodschuldige zondaren in hun plaats. Gemeente, hebt u zo al door het geloof de hand op hem mogen leggen? Dat je door het werk van de Heilige Geest je zonde en je schuld hebt leren kennen en dat je nog maar één weg wist. Die weg die je in het woord krijgt aangereikt, vluchten. Achter deze zaligmaker, Heer, waar dan heen? Tot u alleen. O, als je daar iets van kent, al is het van verre. Al is het met een schuchter geloven. Omdat je nog zoveel zonden en zwakheid in jezelf ontdekt. Dan nodig deze zaligmaker, die hier onschuldig bloedend staat, je toch aan zijn tafel. Om daar de tekenen van brood en wijn te ontvangen, om te mogen proeven en smaken wat daar gebeurde, dat deed ik voor u. Ik ben de weg van het kruis gegaan voor u. Ik heb me laten geeselen, ik heb me laten verwonden, ik heb me laten bespotten voor u. Ja, ik was en ik ben volkomen onschuldig. Maar ik draag uw schuld. Ik draag de wet van mijn vader in het binnenste van mijn ingewand om voor u vrijgeleide te verdienen. Vrijspraak van schuld en straf. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Gemeente, jongeren, ouderen, ken je deze koning? Is hij al uw zaligmaker geworden, uw liefste? Want alleen het ware geloof verbindt ons aan Jezus die hier door Pilatus wordt aangewezen als volkomen volkomen onschuldig. Als je hem nu niet kent, door het wonder van wedergeboorte, als je hem nu niet kent door het geloof met je hart, zult u dan ook niet aan de tafel van de Heere komen. Dan word je wel genodigd, zeker. Niet tot de avondmaalstafel, maar tot het heil in Christus. Dan word je vanmorgen genodigd om te buigen in belijdenis van zonde en schuld voor deze hemelse koning. Want aan het avondmaal gaat het om hem en om de vermeerdering van kennis van hem. Maar ook al zegt Pilatus dat hij geen schuld in hem vindt, meer dan een zwak en broos mens ziet Pilatus niet in hem. Dat zegt hij ook tegen al die Joden. Zie de mens! Jongens en meisjes, als iemand zegt, zie! Dan betekent dat, goed kijken nu. Nou, dat bedoelt Pilatus ook. Zie de mens! De Heer Jezus staat daar buiten, waarschijnlijk op een verhoging. En Pilatus zegt, zie de mens! Hij wilde mee zeggen, hebben jullie nu je zin? Moet je deze man nu eens zien staan? Zie de mens, hebben jullie geen medelijden? Dit is toch jullie koning, de koning van de Joden? Moet je hem nu eens zien staan? Moet je eens kijken wat voor koning dit is? Zie de mens. Echt een koning zonder macht. Gevangen, geslagen, bebloed. Gemeente Pilatus die hoopte dat die schreeuwende menigte die daar stond dit wel genoeg zou vinden. En daarom laat hij de Heer Jezus zo zien. En daarom zegt hij het, zie de mens. Maar opnieuw zegt Pilatus, zonder dat hij het beseft, hier een evangeliewoord. Want dat was hij. Dat is hij. Mens. En vanmiddag hopen we daar nog wat langer en wat meer bij stil te staan. Maar hij is het. Ja, hij is God. Eeuwig God. Zijn vader heeft het laten horen vanuit de hemel toen hij gedoopt werd in de Jordaan. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar hij is ook echt mens. En daarom kan hij ook echt uw en jouw zaligmaker zijn. Daarom kan hij inderdaad je plaats innemen, omdat Jezus Christus ook echt mens is. Daarom gelden die rijke en diepe woorden uit het avondmaalsformulier. Ik voor u, ik in uw plaats, omdat ik echt mens ben. En daarom klinken die woorden die Pilatus spottend bedoelt, hier als evangeliewoord. Zie de mens. Want hoe staat hij daar? Ja, als een worm en geen man, zoals we in Psalm 22 lezen. Hij staat daar met een bloed gelaat vanwege die doornenkroon. Die kroon die gemaakt is van takken, van struiken, waaraan de Heere de vloek verbonden heeft. Dat lezen we toch in Genesis 3. De aarde is om uwentwil vervloekt, ook zal het u doornen en distels voortbrengen. Wel nu, die zijn nu gewikkeld om het hoofd van de zaligmaker. Zie de mens. Daar staat het woord van God, dat in den beginne bij God was. Ja, het woord dat zelf God is. En hij staat er met die doornen. Hij heeft de vloek van ons op zich geladen. Zie de mens. Hij staat daar met een bebloed en gewond lichaam. En ze hebben daar die ruwe mantel omheen gewikkeld. Kleding. Het gevolg van de zonde. Het is om hem heen gewikkeld. Het is nog eens een spotmantel ook. Maar zie de mens. Hij staat daar omdat hij de schande van uw naaktheid in het gericht voor God bedekken wil. Gemeente, als we de zaligmaker daar zien staan, dan ziet u op welke plaats u en ik, hadden moeten staan in het gericht van God. Maar dan klinkt vanmorgen het evangelie. Zie de mens. Nee, niet zomaar kijken. Niet zomaar even denken. Nee, zie de mens met de ogen van het geloof. Weet u dat de Heer Jezus daar zelf toe opgeroepen heeft, ook in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 6. En dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven heeft. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Zie de mens. Ziet u de straf die hij daar onschuldig ondergaat, omdat Pilatus geen rechtvaardige rechter is? Wel, als u dat ziet, geloof dan de woorden van de Heer zelf. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Ziet u die verwondingen door de geestelingen? Dan vraagt de Heer geen medelijden, maar een verbroken hart en geloof het evangeliewoord. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Gemeente, hebt u in deze mens, deze man van smarten, al uw levensgrond gevonden? Hebt u deze lijdende Christus lief? Omdat je weten mag, omdat je geloven mag. Hij stond daar voor mij. Zo op het eerste gezicht word je vervuld met afschuw. Als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Maar als je door het geloof mag doen, waartoe de Heere vanmorgen oproept, zie toch deze mens, deze gezondene door de Vader. Heb je dan ook zijn heerlijkheid gezien? Heb je in hem niet alleen een mens gezien, maar omdat hij geheel onschuldig is en de Zoon van God, ook je redder? Dat brengt ons nog kort bij het derde. Zie uw redder, want dat betekent de naam Jezus. Redder, verlosser, zaligmaker. Want hij is niet alleen mens, hij is ook God. Hij is Messias. En juist omdat hij dat zegt, dat hij Gods Zoon is, wil dat Sanhedrin hem laten doden. En als Pilatus dat niet wil, dan komen ze ermee voor de dag. Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven, omdat hij zichzelf Gods Zoon gemaakt heeft. Nee, daar wilden ze niet aan. Want dan zouden ze voor hem moeten buigen. Wilt u er ook niet aan? En jij? Weet dan wel, zonder buigen voor deze koning is er geen zaligheid. Niet in dit leven en ook niet erna. Maar hij is het wel. Hij is het echt. Hij heeft zichzelf niet Gods Zoon gemaakt, zoals die Joden daar schreeuwen. Nee, hij is het. Van eeuwigheid. En deze Zoon van God staat hier als God en mens om te redden, om zalig te maken wat verloren is. Zie uw redder. Omdat hij niet alleen mens is, maar ook God. Daarom heeft zijn offer zo'n eeuwige waarde. Zie uw redder. Want uiteindelijk zijn het niet de soldaten en ook niet Pilatus en ook niet de Joden die hem dit alles aandoen. Nee, ik ben het door mijn zonde. En tegelijkertijd, en als we daarover nadenken, dan staat ons verstand vol eerbied stil. Tegelijkertijd is het de Vader die zijn Zoon hier laat verbrijzelen. Zoals Jesaja profeteert. Maar zo, door deze ene mens die ook Gods Zoon is, zo zal Gods welbehagen zijn voortgang hebben. Gemeente, jongeren, ouderen, zie de mens. Zie de redder. Wie zich leert kennen als zondaar voor de heilige drie-enige God. Wie moet zeggen, Heer, het is rechtvaardig als u mij zou voorbijgaan. die ziet alleen maar zaligheid in deze redder. Want dan zie je toch in zijn verbrijzeling heerlijkheid. Want dan staat deze onschuldige mens, die Gods zoon is, daar in uw plaats, in jouw plaats. En als dan je geweten je aanklaagt, ook in een week van voorbereiding, zie op hem. Als je zonden je verdrietig maken, zie op hem. Ja, ook als je moet zeggen, ik ben nog onbekeerd, zie op hem. Er is geen andere weg dan vrede met God te krijgen, dan door het geloof op hem te zien. Zie de mens, zie uw redder en kijk u zalig aan hem. En beantwoord die vraag dan maar. Is dat mijn koning? Is dat aller vaderen wens? Is dat zijn kroning? Zie, aanschouw de mens. Dan kun je het ook zingen. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder. O mijn God. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige en barmhartige Heere, God van het verbond, we danken u dat we deze morgen mochten horen van die onschuldige die door de rechter werd veroordeeld om schuldigen vrij te kopen. Heere, mag het zo zijn in ons hart heenlevend naar volgende week dat u ook het geloof geeft om mee te zingen. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God. Heere, doe ons de kracht ervaren door het bloed van het lam. Dat we op hem mogen rusten, in wie alleen onze schuld verzoend kan worden. Geef dan dat we deze week onszelf zullen onderzoeken op die vraag: ken ik hem? Gaat naar hem nu heel mijn hart uit? Want dan worden we toch genodigd om volgende week ook aan uw tafel te zitten. Om te leven uit uw belofte, die in Jezus Christus ja en amen zijn. In hem is verlossing. En dan zullen we ook mogen eindigen in u. Hij is ook mijn Lam van God, dat de zonde van de wereld in mijn hart wegneemt. Heere, geef dat we uw woord thuis zullen overdenken, dat we daarin ook zullen uitzien naar uw spreken en de leiding van uw geest. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Wees met ons als we nu naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn, ook als we daar alleen zijn. En geef ons een gezegende zondag. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. Wij bidden u dat. Alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 72, het zevende vers. Psalm 72, vers 7, tot besluit. Vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you. Koninkrijk.